Dag beste kijkers en luisteraars naar alweer een nieuwe aflevering van onze podcast De Optimist. Hoog bezoek vandaag, een kunstenaar. En ik zou zeggen, zeker als je denkt van kunst, moderne kunst, niks voor mij, zou ik toch willen uitnodigen om zeker te luisteren. Want Vincent van Meenen is een kunstenaar niet zoals alle anderen. Ik ga even een kort biografisch overzicht geven uit zijn laatste dichtbundel. Vincent van Meenen is schrijver en dokter in het surrealisme.
Klopt.
Hij woont en werkt in Oostende. Zijn laatste roman, Blixta, werd genomineerd voor de BNG Bank Literatuurprijs. Sinds 2018 is hij meervoudig laureaat van de Maarten Ingelsprijs en zijn gedichten werden bekroond en verschenen onder meer in Het Liegend Konijn, De Revisor, Deus Ex Machina, Hard Hoofd en DW. DWB. Alle Fonteinen, dit boek dat ook achter ons staat, is zijn poëziedebuut. En sinds kort is hij ook de blije begunstigde van een grant van de Ethereum Foundation. Klopt. Dus zeker voor de kijkers die met crypto bezig zijn, zou dit een heel interessante aflevering moeten worden. Maar ook voor alle andere kijkers, ook uiteraard. Beste Vincent, we hebben elkaar leren kennen via een, zoals dat vak gaat, via een soort van Twitter of X botsing, in die zin dat ik op mijn account vaak fulmineer tegen de staat van de moderne kunsten, de luiheid van de kunstenaars, het feit dat ze te veel op subsidies steren. Wie mij op X volgt, weet waar ik het over heb. Dat is natuurlijk een soort city-programma van mij, waarmee ik contact met van die aliens, kunstenaars in dit geval, probeer te zoeken, door heel hard in de ruimte te zoeken, te sturen, fuck you aliens. En af en toe werkt dat ook om een reactie te krijgen. In dit geval heb ik op een bepaald moment reactie van jou gekregen, omdat ik had getweet van kijk, we zien in onze wereld een beweging naar steeds meer en meer centralisatie. En daarover had ik iets getweet als hoe meer controle het centraal gezag heeft, of hoe minder controle het centraal gezag heeft op sommige domeinen, hoe meer het de neiging heeft om op andere domeinen extra hard te gaan controleren. Het is een thema dat heel hard in onze podcast terugkomt over fiscale controles, over allerlei andere regeltjes, ook rond crypto, hè, waarbij dus grote domeinen aan het gezag van de overheid ontsnappen, die dan als reactie heel hard op andere domeinen begint te controleren. Trouwens, het gaat niet alleen over overheden. Centraal gezag kan ook bestaan uit grote ondernemingen, uit sectaire cirkels, al dat soort zaken. Dus die dubbele beweging, daar ben jij ook in je werk mee bezig. En dan heb je mij gezegd van kijk, waar jij nu over tweet, daar heb ik het ook direct of indirect in mijn werk. Blixa, dat ook besproken werd in mijn favoriete krant, De Standaard. Dat ook specifiek over, het is een fictief hoofdpersonage. Ja. Het is er wel heel hard in ondergedompeld in die wereld. Dat draait specifiek rond de belevenissen, maar ook de mentale, emotionele, spirituele evolutie van het hoofdkarakter Paul, die een succesvolle NFT en coin trader is.
Ja, hij is eigenlijk, hoe noemen ze hem? Venture capitalist angel investor.
Ja.
Dus ja, zoals er veel van die mannen daar op die
eens hun fortuin gemaakt hebben, dan gaan ze zich.
Dan noemen ze zich zo.
Want er moet iets op het cv staan, uiteraard. En vertel eens, hoe kwam je bij dat topic terecht? En wat heb je dan gedaan qua research? Hoe ging die obsessie eigenlijk?
Ja, dus eigenlijk dat boek, Blixa, is het hoofdonderzoeksobject geweest van mijn doctoraatsproject in de kunsten. Ik heb een onderzoek gedaan naar surrealisme. En daarvoor heb ik eigenlijk gekeken van die surrealisten, dat is ongeveer 100 jaar geleden, als we die technieken van toen, als we die vandaag toepassen, wat blijft daar dan nog van overeind? En bijvoorbeeld Apollinaire, dat is een dichter, Guillaume Apollinaire, die in België geboren is zelf, denk ik, die het surrealisme, dat woord, eigenlijk heeft uitgevonden, die 100 jaar geleden in zijn gedichten ging dat heel vaak over vliegtuigen, metraillettes, de Eiffeltoren.
De technieken van die tijd.
Echt die technieken van die tijd. Oké, de Eiffeltoren die stond er al wel iets langer. En ik dacht toen, ah ja, maar wacht, dat is als ik die technieken van die tijd, dan moet ik ook nu de technieken van deze tijd gaan onderzoeken en gaan bekijken. En het andere dat hij doet, dat is, die gaat zelf, er zijn gedichten dat hij toepast, dat hij op een bepaald moment dat hij opschrijft wat dat hij op straat hoort. Lundi Rue Christine is zo'n gedicht, dan staat hij op een straathoek en schrijft hij gewoon op wat dat hij hoort. En die combinatie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik dat boek heb kunnen schrijven zoals dat geschreven is. Want ook als je dat open doet, dat ziet er eigenlijk uit als één lange Twitter-thread,
ja.
Of een WhatsApp-gesprek.
Zonder hoofdletters.
Geen hoofdletters.
Amper interpunctie.
Geen interpunctie. Veel gebruik van CT-talk, crypto-Twitter-praat. Afkortingen. Ik denk dat het begint met GM, wat goedemorgen betekent.
Ja,
in,
GM Friends, de GM-fam. Ja.
In het crypto-wereldje. En dat is eigenlijk ook waar dat mijn obsessie met die wereld eigenlijk begonnen is voornamelijk met die taal. Dus
ja.
Ik ben in 2020, toen tijdens corona, kreeg iedereen plots veel geld van de overheid.
En tijd en geld.
Maar ja, tijd, voor mij was dat geen verschil. Tijdens de corona-periode heb ik gewoon gewerkt. Daarvoor heb ik gewoon gewerkt. Voor mij was dat, veranderde er eigenlijk niks. Maar iedereen had plots een beetje geld en sommige van mijn vrienden die kochten daar champagne mee. En ik dacht, ja, zou ik daar niet iets anders mee kopen? En dan dacht ik, ja, maar die beurzen zijn toch ook helemaal gecrashed. Het zou dan toch een goed moment moeten zijn om in te... En dan dacht ik, ah ja, ik heb nog een beetje geld gekregen van die overheid. Ik had dat op dat moment niet nodig, want ik had die positie gekregen van mijn doctoraatsbursaal. En ik dacht, als ik dat nu steek in het meest volatiele, waanzinnige, waar niemand in gelooft, gewoon als probeersel. En ik dacht, ah ja, maar is er dan niet zo... Ik herinner mij wel zoiets als Bitcoin. En dan ben ik daarnaar beginnen kijken. En toen zag ik die taal daar. En toen dacht ik, ja, wat is dit? Toen voelde ik van, hier zit...
Een eigen subcultuur.
Ja,
een eigen subcultuur met een eigen taal ook. Die is enorm hard opgekomen en dan ineens ook bijna verdwenen. Of die kan nog terugkomen natuurlijk.
Ah, ik heb het gevoel dat nog steeds...
Het leeft nog altijd,
nog steeds.
Maar de gekke tijden, de totale toppen van koersen... Zoals...
Maar dat is wat verdwenen, maar ik heb wel het gevoel dat dat taalwereldje...
Ja, dat toch nog is, absoluut.
Dat internetdorp... Ja. Dat ik in dat boek ook bespreek, dat nog steeds bestaat. En dat zelfs meer ingang vindt, omdat die mensen die daar toen aan de slag waren, in 2021, 2022, 2023, ja, het is nu 2025, mensen die toen 22, 23 waren, die worden volwassener, die krijgen posities binnen, hogere takken binnen degene die het dan wel heel goed hebben gedaan. En daardoor institutionaliseert ook dat taalgebruik mee.
Ja. Je zegt ook, toen je die beurs van Ethereum Foundation hebt gekregen...
Ja, dat was van de week. Hè?
Dat was van de week.
Ja.
Dat voor jou een... want Vincent heeft ook een Substack trouwens, waar je hem op kan volgen. Dat voor jou echter leek, als ik het zo mag zeggen, dan bepaalde andere blijken van erkenning of dergelijke die je al had gekregen?
Ja, omdat... Ethereum is een gedecentraliseerd systeem. Daar zit geen centraal gezag onder. Allee, je zou daar valt over
daarom
te discussiëren. De Ethereum Foundation die is wel degelijk iets aan het doen. Maar in ieder geval, ik heb wel het gevoel dat dat equivalent is van een MacArthur Grant of een grote beurs van mensen die de toekomst aan het fabriceren en aan het maken zijn, terwijl wij erbij zitten. Terwijl, ik ben in mijn hart ook wel een beetje een surrealist. Ik heb me daar stevig mee bezig gehouden. Ja, die moesten niets hebben van de burgerij. En de hedendaagse burgerij, hoe ziet die er dan uit? Is dat eerder wat wij de mainstream media noemen? Of is dat eerder... Ik zou kunnen zeggen, Silicon Valley is ondertussen de burgerij. Ja, dat weet ik dan niet precies.
En veel van die nieuwe types burgerij zien zichzelf ook allemaal als revolutionaire pinguïnen.
Ja, het
dus
zijn allemaal
revolutionaire. Ironisch aan onze tijd. Nu, oké, okay, dus je geraakt meer en meer in de milieu verzeild. Nam het dan ook echt vormen aan van dag en nacht achter die computer zelf zitten? Of is dat meer iets dat je je hoofdpersoon laat doen? Was jij er zo diep in betrokken?
Ik had al heel snel door dat het er geen verschil maakt of je nu €50 in een bepaalde munt hebt zitten of een half miljoen.
Ja.
Emotioneel voelt dat hetzelfde.
Ja.
Als dat 5% daalt, dan zijn ze heel ongelukkig. En als dat 5% stijgt, dan zijn ze heel gelukkig.
Ja.
En ik dacht, maar dat is interessant. En toen heb ik wel inderdaad een klein portfolio gemaakt om dat allemaal uit te testen, om DeFi uit te testen, om mijn eerste NFT's te kopen.
Dat is al vrij hard erin, ja, mogen we het ook wel zeggen.
Ja, zijn...
Zelfs al was het voor de spreekwoordelijke euro, heb je toch al aan alles gesnuffeld, een beetje wat er toen...
Ja, ik wou alles... Ik dacht, hier gebeurt iets, die mensen zijn met iets bezig, die zeggen allemaal dat dat baanbrekend is. Als dat zo baanbrekend is, dan wil ik dat wel zien.
Ja, ja.
Ik weet toen, er waren ook YouTubers die daar dan uitlegden hoe iets werkt als Uniswap, wat een gedecentraliseerde exchange platform is. En ik herinner, dat kwam toen net uit en ik vond die kleuren ook mooi. Dat was helemaal roze, Uniswap. En ik dacht, dat is eigenlijk interessant. Die user interface, dat gaat wel, dat valt allemaal wel mee. En ik heb daar, maar al vrij snel ging het mij veel meer om de mensen daar en de ontmoetingen. Ik heb daar dan mensen ontmoet op Discord en voornamelijk op Discord en op Twitter, maar vooral op Discord en Telegram ook, groepen mensen. En daar, die waren vaak wel in andere tijddelen actief van de dag.
Ja.
Dus vaak ging ik 's avonds laat nog een paar uur research doen om hen te praten over, omdat het dan in Silicon Valley ze toelaat.
Veel tijd.
Veel later, veel later. En Hawaii en zo, overal.
Ja.
Iedereen zit over.
En dat zijn dan de zogenaamde degens, de degenerates.
Ja, de echte degens.
Een perfecte beweging, naam zou kunnen zijn voor een kunstbeweging eigenlijk, de degenerates.
In feite wel, ja.
Ja,
ja, ja, ja, een beetje zoals Lars von Trier, The Idiot.
Ja, zoiets, ja, inderdaad.
De degens. Maar dat boek is ook opgedragen eigenlijk aan alle dode degens, want wat mij ook opviel, van zodra dat ik daar dan echt dat begon te dagelijks te bekijken en dat ik echt gebeten was door die microben, viel mij eigenlijk op dat er heel veel mensen zijn die jonge mensen die het leven hebben gelaten in die ruimte. En ook elke keer als er een marktcrash is,
mm-hmm.
elke keer opnieuw drijven er berichten boven van die is er niet meer.
Ja.
Jonge mensen die eigenlijk perfect in de fleur van hun leven waren, echt 20 jaar, eigenlijk is die degen culture ergens zie ik dat toch
extreem.
Ook een beetje als de wereldoorlog van het internet of zo. Dat zijn de fallen warriors van dommerikken die daar het zijn de snelste zwemmers die het gemakkelijkst verdrinken ook, hè.
Het is een beweging geweest van extremen. Er zijn fortuinen gemaakt, er zijn levens veranderd in goede zin, maar er staat dan ook die schaduwkant tegenover, iets dat ook in je boek blik staat. Dus het gaat eigenlijk over de interne monoloog in tweetvorm van de hoofdpersonage Paul. Dat is schijnbaar oppervlakkig, want je ziet, hij schrijft het in tweetvorm en je zou eerst denken van dit is inderdaad een lang uitgesponnen Twitter-thread. Wat is dit? Dat was mijn eerste reactie. Dit is wat ik al elke dag op mijn scherm zie. Nog eens in boekvorm voor me. Nee, eigenlijk niet, want het is een elektronische versie van je werk in dat geval. Maar hij worstelt daar ook wel ergens mee. Enfin, hij probeert het, als ik het mag zeggen, hij probeert het eerst weg te steken, te minimaliseren. Maar dan doordat er in zijn persoonlijke omgeving iets gebeurt, iemand die verdwijnt, we gaan niet heel de plot verklappen natuurlijk, maar iemand uit de omgeving verdwijnt, die zich schuldig voelt over een diefstal, ik denk dat dat ook in de korte inhoud in de pers ook wordt prijsgegeven, dan begint er bij hem toch een molentje te draaien. En dus je ziet dat als hij in het midden van die hype zit, hij er totaal niet mee bezig is. En voor mij lijkt dit zo geschreven op een moment van oké, ik heb mijn schaapjes al voor een stuk op drogen. Ik heb nu meer tijd om erover na te denken. En dan komt er een heel psychologisch proces op gang eigenlijk.
Ja, ja, het is eigenlijk nog net iets wat je zegt klopt, hè. Maar het is zelfs nog iets pijnlijker, want hij heeft zijn lichaam een beetje verwaarloosd tijdens die periode, wat ook heel veel mensen doen permanently online leven. En het boek begint ook met dat er een wijsheidstand moet getrokken worden. Ja. En dat is eigenlijk moeder natuur
zegt
en
zijn fysiek,
die zegt, jij kunt niet meer meedoen in deze rat race. En het wegtrekken, in het eerste hoofdstuk of zo, vergelijkt hem tanden al met NFT's, omdat dat ook genummerde exemplaren zijn en zo.
Sommige van goud ook. Hè.
En hij zegt eigenlijk, dus hij komt er, dus die hele cryptocultuur is helemaal doorgedrongen in zijn denken, dat hij zijn eigen tanden als assets...
Kan dat volgen. Dus hij wordt eigenlijk van zijn paard gebliksemd, of hoe moet ik het zeggen, hij moet aan de kant gaan staan. Hij stelt ook vast dat hij direct een afspraak krijgt in Leuven. Want ik dacht,
is best wel moeilijk.
Ik
vond het systeem in België.
Dat ook aan de thema's in onze podcast, overheidsdiensten onder druk. En kan dan, zoals veel Belgen of Vlamingen, via dan toch een sneller afspraak krijgen, dat is nog zoiets. En dan komt het hele ding op. Je hebt een crypto-diefstal die dan ook... er was ook schering en inslag in die tijd. Aan de andere kant, ook door iets anders dat je in je boek aanraakt, werd dan die diefstal op een of andere manier vaak niet zo zwaar getild. Want het was geld dat gratis was gekomen. En als dan een deel van de portefeuille weg was, natuurlijk in het boek wordt er wel iets zwaarder aan getild dan dat.
Ja... Dat heet House Money Effect.
Ja.
Dat is casino-cultuur.
Ja, ik had er nog nooit van. Ik kende het fenomeen, ik heb het gezien. Hè. Maar ik wist niet dat het inderdaad is effectief die naam had, House Money Effect. Dus voor wie interesse heeft, nogmaals in financiën, crypto en dergelijke. Het is echt veel eten en drinken in dat boek. En jij bent ook zo, op kleinere schaal dan ook zo slachtoffer geworden van een hack. Hè?
Oh ja, dat heeft dan... Dat was, je refereert nu naar een artikeltje dat in de Morgen heeft gestaan.
Goeie krant, toch?
Echt topkrant. Ja. Maar dat was een journalist en die was eigenlijk op zoek naar mensen die beleggingsfraude hadden gehad.
Ja.
En ik dacht, ik heb natuurlijk alles meegemaakt daar. Dus ik heb ook een rugbull meegemaakt.
Ja,
al die dingen. Want ik was alles... Ik was daar ook ingestapt met dat idee van, alles... dat ik hierin steek, ga kwijt zijn. Dus ik wilde eigenlijk ook wel een keer opgelicht worden, zodat ik die emotie zeker had. Want voor mij gaat het natuurlijk... Mijn einddoel is altijd om dat te verwerken en daar romans van te maken, of gedichtbundels van te maken. En ik ben toen ook eens wel wat geld kwijtgeraakt, maar...
Ja.
Niet,
En je hebt ook dan ook een werk als NFT uitgegeven?
Ja, klopt. Ja, dat heb ik hier nu niet bij, maar ik dacht
een
ook...
NFT, dus...
Ik heb ook een werk... eigenlijk de eerste Nederlandstalige roman die als NFT is uitgegeven. Niet het eerste Nederlandstalige boek, want André Hazes, de biografie van André Hazes, is mij voor geweest.
Ah ja.
Een week ervoor. Ja, dat vond ik wel jammer.
Ja.
Dat was... ik dacht, ik ga dat dan ook... Niemand heeft dat al gedaan, dus ik moet dat zeker doen, want niemand anders kan het ook.
Ja.
Maar dat was nog niet zo simpel, omdat de meeste van die images vooral worden gestoord op AWS.
Ja.
En we hebben nu vorige week gezien dat Amazon Web Services wel een keer kan uitvallen. En ik wou dat toen ook vermijden, dat die afbeeldingen weg zouden zijn als...
Dat moeten we misschien toch wat beter uitleggen voor onze kijkers. Dus het idee van de NFT is dat je ofwel het kunstwerk zelf, wat kan, hè,
ja, het kan.
Of een verwijzing naar het kunstwerk op de blockchain gaat zetten. En dan zou je kunnen zeggen van wie wil daar nu iets voor geven? Wel blijkbaar toch wel wat mensen, zeker in een bepaalde subcultuur, of fans, hè, die toch wel wat centen over hebben, echte centen. Hoe echt zijn die centen nog natuurlijk, nog zo'n topic. Maar om dus te kunnen zeggen, ik ben de eigenaar van die NFT. En sorry dat we hier wat de technisch-juridische kant op gaan, maar dat interesseert me heel erg in onze kijkers en luisteraars hopelijk ook. Hoe heb je dat dan geregeld? Heeft dan die NFT, iemand die de NFT koopt, mag die dan het werk verspreiden aan volonté?
Nee, ik heb dat uiteindelijk een beetje als een gimmick moeten doen. Ik heb dat boekje uitgegeven binnen... De Academie van Antwerpen, denk ik. Binnen die mensen, binnen de school heb ik dat toen uitgegeven, waaraan ik doctoreerde, omdat zij daar budgetten voor hadden. En ik heb toen gezegd, als je de NFT wilt, dan kun je mailen naar dat mailadres. En ik wist ook dat mailadres...
Dus er was een echt boekje en de NFT was optioneel.
Was optioneel. En nu ja, er zijn er, ik denk, een twintigtal of zo. Dus er waren 500 exemplaren van dat boek. Ik denk dat er daar 300 of 400 van verkocht zijn.
Ja.
Het was een heel experimenteel werk, hè, want ik was wat ik eerder aanhaalde van die methode van Apollinaire, ik was dat aan het uitproberen om daar dit mee te gaan doen, maar ik kon niet ineens van longform, normale roman, naar die vorm gaan van Blixa.
Ja.
Ik had een tussenstap nodig.
Ja, ja.
Maar er zijn maar een twintigtal mensen die daar geïnteresseerd in waren. En ik moest die dan ook eerst uitleggen hoe werkt nou. Maak hier een wallet mee, doe dan dat, installeert een MetaMask walletje. En dan kun je, en dan stuur mij je adres door en dan minten ik dat op Polygon en dan stuur
voilà,
ik
Polygon. Dat benieuwde mij alleen nog. Dan hoop ik veel reacties krijgen. Maar ik had dat nooit op Polygon moeten
doen. Ik weet het, Polygon moeten doen, maar dat was een tijd
dat was
de gasfees op, dus de transactiefees op Ethereum mainnet waren op dat moment heel erg hoog. Waardoor dat ik dacht, ja, als ik dat zelf moet gaan bekostigen om dat te minten en te versturen, dat kan ik niet betalen. En Polygon was toen het alternatief. Ik denk nu dat er niet zo heel veel op Polygon is draait.
Solana is
Polymarket draait op Polygon nu.
Ja.
Dus ja, het is nog niet helemaal dood, maar alleen.
Ja. Nee, dus wel, je stelt het nu wel klein voor. Van ik was er een beetje mee bezig, maar toch niet. Ik denk dat we hier toch kunnen zeggen dat wie erin slaagt om zoiets te doen, toch wel een doorgedreven, dieper kennis ervan heeft. Dus in het boek Blixa is dus inderdaad bedriegelijk oppervlakkig geschreven. Het duurde ook bij mij een paar dagen voor het inzonk. Maar ik zou zeggen, beste kijkers en luisteraars, bent u geïnteresseerd? Er zijn ook, zeker voor ons publiek belangrijk, ook elektronische versies van. Er is een e-book versie van, dus je hoeft niet per se het... papier in huis te halen als je graag alles online doet, dat kan perfect. Dan een tweede recent werk van jou, dus, want ik had er nog niet genoeg van, ik wou meer weten van wie is Vincent van Meenen, Leven en Werk. Een ander boek van jou is dus Alle Fonteinen, een dichtbundel, dat is het woord, die deze zomer is verschenen, zeker?
In mei.
In mei? Mei? Ja.
Ah ja, meimaand, Mariamaand, moedermaand.
Ja. De timing, want het heeft ook te maken met de thematiek van het boek. En wie geeft er nog zo'n dichtbundel uit in het Nederlandstalig taalgebied tegenwoordig?
Ja, voor mijn volgende boek ga ik mij daar ook wel echt mee bezighouden, specifiek met die problematiek, maar daar wil ik nu eigenlijk niet over praten. Dasma heeft dit uitgegeven, en dat was ook wel toen ik de overstap maakte, want ik zat eerst bij Nijgen van Ditmar, dat is vroeger... de uitgeverij van Vic van der Rijt geweest, voor mensen die iets van literatuur kennen. Harold Polis heeft ook lang acquirerend redacteur geweest van Nijg en van Ditmar. Dat was ook de reden waarom dat ik bij Nijg mijn debuut heb uitgegeven in 2016 en zo. Maar die zat daar toen niet meer, al een paar jaar niet meer. Ik denk dat die nog wel Paul Mennes en zo wel heeft gedaan in 2014, maar daarna is weggegaan. En bij de overstap van Nijgen van Ditmar naar Dasmach had ik wel gezegd van ik wil echt heel graag ook dichtbundels uitgeven, want poëzie is belangrijk voor mij. En daar kun je echt van niets iets maken.
Ja.
In plaats van de media maken heel veel van niets iets, maar... dat kan ook op een andere manier, op een tragere manier, op een betekenisvolle manier. En dat wilde ik echt absoluut doen. En dan zeiden ze ook van, ja, we gaan dat doen, want die geven ook heel weinig bundels uit.
Ja, dus hier de thematiek kunnen we wel zeggen, dat gaat over de getroubleerde relatie met je eigen moeder eigenlijk.
Klopt, ja.
En je kon het dan beter uitdrukken in dichtvorm dan in prozavorm?
Ja, ik heb eigenlijk ik heb een vijftal boeken uitgegeven eigenlijk. Tussen elk prozaboek door heb ik geprobeerd om een werk te maken over mijn moeder. en over die relatie met mijn moeder. Maar dat was eigenlijk nooit gelukt. Ik vond daar nooit de juiste toon voor. En ik ben heel blij dat ik dan met een dichtbundel dat wel heb kunnen doen. Dan voelde dat ineens wel heel juist. Mede ook door Louise Gluck. Louise Gluck is een Engelstalige dichteres die in de Verenigde Staten woonde en in 2020, denk ik, de Nobelprijs voor de literatuur ook heeft gekregen. En haar gedichten, bij haar heb ik altijd het gevoel, als ik haar gedichten lees, ik ervaar uw pijn, maar ik begrijp er niks van. Ik begrijp niet waar die pijn vandaan komt, maar ik voel die pijn door mijn lichaam gaan.
Ja.
En dat heb ik ook proberen. Ik vind, lezen is een heel fysieke ervaring. Hè? Als iets goed geschreven heeft, als iemand iets goed geschreven heeft, of iets goed geschreven is, dat voelt je in heel je lichaam.
Ja.
En toen ik haar dat zag doen, dacht ik, maar dan, als dat zij het zo kan, dan kan ik het misschien ook proberen. Ja.
Als je ziet, de stilistische evolutie van Blixa naar à la Fontaine, er is wel een verband tussen, dus in Blixa hou je nog vast aan die tweetvorm?
Ja.
In à la Fontaine laat je dat...
Ook los, hè.
Laat het helemaal los, maar het heeft er wel... Het komt daar vandaan. Er is wel een band, hè. De manier waarop je schrijft. Ook heel interessant is de manier waarop dat je dan ook met je privéleven omgaat. Impliciet staat er ook in dat je wel gesteld bent op je privacy.
Waar heb je dat eigenlijk gelezen? In die bundel?
Ja, van dat je niet te veel wil bloot. Je geeft jezelf op een manier bloot die toch heel smaakvol is, dan moet ik zeggen. Er staan eigenlijk, ieder zijn meug natuurlijk, maar dit had een proza weer kunnen worden van Poor Me, inderdaad, en met heel veel details en dingen, maar puur concreet wordt een sfeer opgeroepen die bij de lezer, waardoor die zich kan inbeelden en ook zelf kan invullen van wat is daar precies fout gelopen en hoe slecht was die sfeer daar, om een understatement te gebruiken. Maar echt van concrete incidenten, er zijn zomaar kleine fragmentjes, hè, van dat je niet graag had dat ze bij jou kwamen spelen, maar liever omgekeerd.
Ja.
Het leeg goed, ook zonder...
Ja, leeg goed is natuurlijk een gouden
term. Dat zijn zo twee van die pijnlijke details. Maar voor de rest blijft het eigenlijk heel... Het is voor als iemand niet graag over zijn privéleven vertelt, waar meerdere redenen voor kan zijn, omdat het te pijnlijk is, of omdat hij gewoon hard op zijn privacy gesteld is, is dit wel een heel smaakvolle, impliciete oplossing om te doen. Is dat hoe dat je het zelf ook bekeek tijdens het schrijven? Of een...
Ja, het is zo dat als je een boek maakt dat veel uit je eigen leven put... Mensen zijn niet geïnteresseerd, en ik zelf al helemaal niet, in de
vuile
smaakvolle, smaakloze, vuile was buiten hangen.
Ja, ja.
Alleen in mijn zweetvlekken is niemand geïnteresseerd. Waar wel mensen in zouden geïnteresseerd kunnen zijn, is een kristallisatie, een uitkristallisatie van het fenomeen zweetvlek.
Ja.
Iemand heeft een emotie of heeft iets meegemaakt.
Ja.
En gaat eigenlijk op zoek naar waar verbindt dat nu aan andere mensen? Want er zijn in Vlaanderen natuurlijk heel veel mensen die, hetzij een drinkende ouder hebben gehad, ofwel een ouder die niet in staat is geweest, om een of andere reden om
die ouderrol te spelen.
Om die ouderrol op te nemen, en dan kan je twee dingen doen, ofwel kan je daar heel triestig van worden, ofwel kan je je heil richten op de staat, en van de staat een ouder proberen te maken.
Ja, zeker, best.
En dat is iets waar jullie ook nogal sterk tegen in kant zijn.
We hebben het zo nog niet uitgedrukt, denk ik, maar het zit er wel in. Ja.
Zie ik wel veel gebeuren, eigenlijk. Ja. Zo die, het heil zoeken in,
van alles.
In de vader,
ja.
In vadertje staat, als systeem. En, maar als je een boel kunt uitkristalliseren en daar iets van kunt maken dat appelleert aan de herinneringen niet van mij, maar van uzelf, want je kunt je misschien zelf in je eigen kindertijd wel... Bij gek genoeg hebben wij bijna allemaal wel andere mensen hun kindertijd wel gezien. Van, ah, daar thuis, dat was dat precies toch niet oké.
Ja.
En dat toch ook meegemaakt van zo'n situaties. En ik denk dat dat de kracht is van die bundel ook.
De kracht,
dat
de kracht van die bundel, de kracht van goede literatuur is dat voor mensen die helemaal niet met crypto bezig waren, was Blikstra echt, vonden het super interessant om een blik in die wereld te krijgen. Voor mensen die geen traumatische jeugd hebben gehad, maar iedereen heeft toch wel een paar negatieve jeugdherinneringen sowieso, appelleert dit ook heel erg. Het is echt geen dichtbundel waar je dan zo zit te kniezen of garmen. Nee, ik vind het net dat is misschien ook een cliché, moedige getuigenis en dingen. In het begin verzamel je, het is in drie bewegingen, hè? In het begin verzamel je de moed of ga je op een bepaald platform staan, die Suikerberg, denk ik, waar je het over hebt.
Ja,
maar nu voel ik mij op een punt in mijn leven van, oké, nu gaan we eens die pleister eraf rukken en we gaan hier eens in peuter. En dan neem je de lezer mee, hè? Als een Dante voer je dan de lezer mee naar wat er allemaal gebeurd is.
Ja, de hel in.
Maar, de hel in, maar ook weer uit, wat heel treft in jouw werk, en een onderscheid met veel intellectuele schrijvers van vandaag. Er zit optimisme en hoop in de twee boeken.
Heel veel.
En ook een wat we me vroeger misschien humanisme noemden. Jij bent geen mensenhater. Dat vind ik totaal niet bij jou terug. Integendeel.
Nee.
Er komen mensen in jouw boeken van alle soorten milieus, van alle soorten omstandigheden. En je probeert die zo menselijk mogelijk te benaderen. Dat is je karakter, dat is strategie, dat is...
Ja, strategie zou ik dat niet noemen. Ik denk eerder een soort natuurlijke mededogen voor de personages waar ik mee te maken heb. Want die worden... Kijk, de kracht van literatuur als maker is dat je een universum kunt maken helemaal zoals jij dat wil. Waarom zou je daar dan rancuneuze figuren...
Waarom zou je het terug kleiner willen maken door persoonlijke afrekeningen te...
Ja, dan kun je er toch beter... En ik denk ook dat... ik denk eigenlijk dat als wij... Ik denk ergens dat de tijd van het boek een beetje achter ons ligt. Ook de tijd van de drie grote boeken. Hè, de Koran en de...
Bijbel.
En de Bijbel en de Torah. En dat we... Ik hoop over een aantal jaar dat we allemaal zo'n chip krijgen ingeplant.
De angst van velen, maar...
Ja, tuurlijk, maar ja, ik ben er al optimistisch. Waarbij dat we al onze emoties en gedachten eigenlijk vanzelf zullen kunnen communiceren. Dat taal eigenlijk niet echt per se nodig zal zijn. En dat dan, beetje bij beetje, we erachter komen dat eigenlijk 3/4 van onze dag, of 90% van onze dag, dat we vooral aan het denken zijn, amai, dat is een goede pul dat ik hier aan heb.
Ja, perfect.
Eigenlijk redelijk positief, dat de meeste mensen het grootste deel van hun dag, toch ook de zwartkijkers, redelijk positieve gedachten hebben van, amai, dat is
inderdaad een optimistische positie, maar die zou kunnen kloppen. Vraag is natuurlijk wie die chip gaat programmeren. Hè? Dat is de...
Ja, maar ook daar denk ik dat er een zekere... dat wij niet in staat zijn om te zien hoe... de mens zoekt altijd voor mij naar vrijheid, naar een manier eruit. Ik ben ook zelf een vrijheidszoeker iemand die daar ook vertrouwen in heeft, dat zelfs de meest geavanceerde controlesystemen, dat wij mensen een manier vinden om daar onderuit te komen.
Ja, het is een race. Het is een race tussen de twee, schild en zwaard. Toenemende controle en ook toenemende pogingen, zoals crypto bijvoorbeeld, om daaruit te geraken. Nu, als ik het zo hoor, dan heb je hebt je eigen drang om te schrijven.
Ja, voor mij is dat een kwestie van mentale gezondheid, eigenlijk.
Ja, maar, dus
ik schrijf dagelijks van alles op.
En soms stel je vast van, dit werkt niet, maar een echt writer's block of zo is je nog nooit overkomen.
Soms kan ik wel zo een paar maanden niet goed werken. Dan denk ik, ja, het lukt niet zo goed, ik weet niet zo goed. Als ik geen obsessie heb, dan,
het is alles of
dan heb ik ook geen...
Ja,
als ik nergens obsessief mee bezig kan zijn, dan heeft het geen zin. Maar van zodra ik ergens obsessief mee bezig kan zijn, dan gaat het vanzelf. Blikstra, ik heb het gevoel dat ik dat niet heb geschreven. Dat boek heeft zichzelf geschreven. Ja. Ik moest alleen maar wat bezig zijn met wat is Wat is ik was dit? Bezig met, ja oké, okay, wat is Polygon en wat is AVAX en wat is dat en hoe werkt een NFT en oké, okay, hoe kan ik zelf die NFT programmeren en daar was ik veel meer mee bezig en dat boek ineens, ik had een Word, ik heb altijd Word documenten openstaan.
Ja.
Ah ja, ik gebruik OpenOffice, uiteraard. Dus een OpenOffice documentje. En ja, ineens staan daar dan boeken in. En dan denk ik, ja, dat moet dan maar naar de uitgever. En,
dus je trekt je eigenlijk... Maar aan de andere kant denk ik dat elke schrijver, of iemand die iets maakt, ook wil dat mensen het lezen, dat die zien. En dat komt ook in de bundel heel hard naar voren. Je eerste stuk is echt van, ik neem jou bij de hand. Hè.
Ja, druk
ik het
wel.
Nog een understatement uit. Hè. Je gaat mee met mij. Dus... Hoe vindt een schrijver zijn publiek? Hoe gaat dat? Heb je ook een publiek in gedachten als je iets schrijft? Of...
Ik hou meestal van één lezer.
Ja.
Ik heb één lezer in gedachten. En voor mij werkt dat het best, want als je voor iedereen schrijft,
ja,
dan schrijf je voor niemand.
Ja,
hè? Dat is een cliché,
ja,
maar het
ja.
is ook echt zo. En meestal bij Blixa was het zo dat ik één lezer had waarvoor ik schreef, plus mijn tante. Ik wou dat mijn tante ook nog alles wist. En ook de weinige kritiek die ik in dat boek over dat boek heb gekregen, dat het soms af en toe de dingen wat te veel probeert uit te leggen, was misschien zo zal zijn. Maar dan heeft dat ermee te maken dat ik wilde dat mijn tante dat ook kon begrijpen.
Ja, ja, ja.
Dus dat die...
En dat was genoeg om een heel goed boek...
genoeg. En ja, natuurlijk wil ik lezers. Ik heb heel veel geluk gehad in mijn parcours. Ik heb wedstrijden gewonnen toen ik heel jong was. Ik ben nog altijd jong, maar toen ik 22 was en zo. En daardoor direct aansluiting gevonden bij die grote uitgeverijen in Amsterdam. En dan nu, halen wij dan zogezegd prijzen binnen en zo. Met die BNG Bankprijs en die Ethereum Grant en zo. Maar die prijzen, dat interesseert mij ook niet veel.
Dat is iets waar we toch dieper op moeten ingaan. Dus je hebt die Maarten Engelsprijs.
Ja.
Dat is een prijs waar je al vaak de laureaat was.
Dat is begonnen in 2018. In 2018 hebben wij een bedrag van €7.500 aan elkaar gegeven. Dus gelijk
op de steken. Ja, ja.
Dus de Maarten Engelsprijs is toen voor €7.500 naar Vincent van Meningen gegaan en omgekeerd. Het jaar erop was een auto. We hebben een auto aan elkaar gegeven, een Fiat. We hebben dan de kortste Walk of Fame hebben we gehad. En dat was in Antwerpen aan Permeke. Dat waren koperen sterren in het straatbeeld. Maar die zijn binnen de dag verwijderd, omdat die sterren dan toch te veel op jodensterren leken.
Ja.
Dus door kritiek uit Joodse hoek zijn die dan weggehaald. Dus niet alleen de kortste, twee sterren, maar ook het kortste in de tijd, 24 uur. Ook al heeft de stad die sterren wel degelijk betaald.
Ja.
Dit jaar hebben we zandkastelen gebouwd. Want
prachtig.
Ik ken ze niet meer. Je kunt dat allemaal vinden op... Maarten Ingels zijn website, die heeft alle beeldmaterialen en zo over die prijzen, heeft die mooi bewaard en mooie tekstjes rondgeschreven. En dat is nu 8 of 9 jaar dat we dat doen. En we merken eigenlijk, ik heb meer aanspraak als, jij bent die andere schrijver van die Maarten Ingels prijs, dan van mijn boeken.
Soms. Maar ja, dat was een geslaagd.
Ik ben ook niet echt mediageil of zo. Dus,
nee, we zijn heel blij dat je...
Ik kom niet zo vaak in de media en dat heeft dan daarmee te maken. Dus
ja.
De prijzen doen het heel goed als werk.
En dan moeten we het toch even hebben over de... Allee, dus je hebt een bepaalde kritische, ironiserende werking tegenover heel dat prijzencircuit, subsidiecircuit.
Ja.
Aan de andere kant, zoals iedereen in Vlaanderen, kom je vroeg of laat ook met subsidies en beurzen en dergelijke
in
aanraking. Ja. Weet zoals Paul hè, in het boek een beetje worstelt met de financiële implicaties, het plus en min. Ben jij ook iemand die zich afvraagt van oké, ik krijg hier steun van de gemeenschap, zullen we het dan doen?
Zeker.
Heel veel mensen die je boeken, no offense, nooit zullen lezen, niet eens weten dat je bestaat, maar die wel via hun belastinggeld bijdragen, en dat is toch iets waar jij ook al over hebt nagedacht, hè? Maar dat in onze chats, als ik daar een klein beetje...
Zeker. Dat is zeker zo, omdat... Kijk, wij zitten hier, wij hebben in Vlaanderen eigenlijk een literair nogal interessant klimaat voor schrijvers. Zeker als je dat vergelijkt met wat er op Europese schaal gebeurt. In andere landen is dat helemaal niet zo geregeld dat schrijvers beurzen krijgen van... Bij ons is dat Literatuur Vlaanderen. Nu, het Nederlands is belangrijk en dat komt ook voort uit de taalstrijd en de geschiedenis van de 20e eeuw. Ik bedoel, Leuven-Vlaams in 1960 of 70, of, ik ken de details nu niet zo, maar dat is ongeveer toen ontstaan de notie van wij moeten onze Vlaamse schrijvers ondersteunen. En ik ben ontvanger van, jaarlijks krijg ik een beurs van Literatuur Vlaanderen om boeken te schrijven. En ik ben me er heel erg van bewust dat ik eigenlijk niet zoveel lezers heb. En... maar ik, soms worstel ik daar wel mee, maar over het algemeen denk ik wel ook van ja, als ik die, ik maak deel uit van die traditie en van die taal en van taalvernieuwing ook. Ik probeer dat ook in het Nederlands hoog te houden, ook door internettaal te incorporeren in die boeken. En dat is belangrijk en dat is ook wel iets waard en ik wil daar wel voor gaan staan. En dat dat niet allemaal... Als je een rijk veld wilt... Als je een rijk literair veld wilt hebben, dan moet je dat ook breed, moet je ook breed subsidiëren. Dat wil zeggen dat je ook een aantal auteurs moet subsidiëren die ja, niet van die markt kunnen leven, want dat is onmogelijk, omdat de royalties op die boeken, dat ligt zo laag. Ik denk, voor elk boek of zo krijg ik... Elk verkocht boek krijg ik €2 voor belastingen. En je weet ook als fiscalist dat dat...
Auteursrechten valt nog mee, qua belastingen.
Ja, dat, ja auteursrechten valt nog mee.
Het fiscale regime valt mee, maar inderdaad, als het €2 is, dan...
Ja, dat is... Dat is nog geen koffie, eigenlijk. Hè.
Nee. Wij beschouwen het dus niet als een evidentie, dat is duidelijk.
Nee, dat is niet ik vind dat niet evident. Ook omdat dat ook iets zegt over... je gaat eigenlijk een engagement aan met die bevolkingsgroep. Iedereen die... daarom zit ik hier uiteindelijk...
De crypto-haters betalen mee aan...
ook de crypto-haters betalen mee aan die boeken. En ook, dat is ook... Mijn rol is dan ook om ook af en toe op scholen te gaan voorlezen of door op bezoek te komen of zo'n podcast. Al bij al... het is zo dat er wel... Dat de mensen die lezen... jullie zijn van een oudere generatie dan ik.
Je
bent een paar jaar ouder dan. Jullie kunnen nog begrijpend lezen. Jij haalt uit die dichtkunde, had je wel direct de manier waarop dat je daar naar kijkt. Dat is niet zoals als ik voor twintigers ga lezen, dan... snappen.
Ja, maar het heeft ook misschien te maken met de leeftijd. Hoe meer je zelf geleefd hebt, hoe rijker dat je dat kan invullen. Van de kunstleven is in de meeste periode van onze geschiedenis niet gemakkelijk geweest. Trieste verhalen daar zijn bijvoorbeeld Van Gogh, hè, die in miserie gestorven is, en ook veel andere kunstenaars. In die tijd werd je natuurlijk het mecenaat, privé-mecenaat, een lokale prins of koning, hè, die we ook heel dankbaar zijn voor de symfonieën van Bach, hè, die allemaal gesponsord werden. En vandaag is de grote mecenas in ons... taalgebied, hè, dat is nu de overheid geworden. Die, zoals je zegt, hè, in Nederlandstalig taalgebied, zeker in Vlaanderen, evenveel doet voor schrijvers. Aan de andere kant, alle mecenissen zijn anders. En een klassiek verwijt is natuurlijk dat van die subsidies, dat mensen lui maakt. Nu, van jou kunnen we dat, denk ik, minder makkelijk zeggen. Maar is er iets van aan van die kritiek?
Ik denk eigenlijk niet echt, omdat... We moeten ook wel wezen, de subsidies die Literatuur Vlaanderen geeft voor boeken en romans aan kunstenaars, aan schrijvers, dat gaat nooit over grote bedragen. Dat is ook nog eens, daar zit ook nog eens een herverdelingsmechanisme op. Dat wil zeggen dat van zodra dat je meer, dat je jaarinkomen meer is dan €50.000,
dan wordt dat communistische wijze...
krijg jij geen subsidie. Als je pakt dat je een jaarinkomen hebt van €42.000 en je krijgt van Literatuur Vlaanderen, een gemiddelde beurs zal daar tussen de €8.000 en de €15.000 zijn. Stel, je hebt €15.000 subsidie toegewezen gekregen door die commissie op basis van uw boeken en uw werkplan. En jij hebt 42.000 euro jaarinkomen. Je moet je belastingaangifte indienen bij Literatuur Vlaanderen voordat je dat geld kunt krijgen.
Zij kijken daarna.
Zij kijken daarna. En als zij zien dat je jaarinkomen hoger was dan... Dus alles bij elkaar 50.000 is die grens. En als dat meer is, dan mag jij wel in je boeken schrijven subsidie gekregen van Literatuur Vlaanderen. En dat communiceren zij ook. Van, heeft subsidie gekregen en toegekend... Maar je krijgt dat niet op je rekening.
Dat is wel heel sterk. Dus, ik denk dat veel van onze kijkers laatst niet bekend waren met dat mechanisme.
Nee, dus te als het gaat over... Ja, als je te succesvol bent, dan maak je geen kans op een beurs. En dat zorgt er ook voor dat de meest... Als je nu kijkt naar... Neem nu Lise Spiet bijvoorbeeld, die dan samen is met Rob van Essen. Die mensen die wonen ook in Oostende. Ik spreek daar soms... Ik ga vaak koffie drinken met Rob. En als ik dan mijn inschatting maak van dat zijn eigenlijk... Die mensen hebben... Dat is eigenlijk de top van de top als het gaat om in Vlaanderen en Nederland. En als ik mij dan... ik ken hun persoonlijke situatie niet. Niet helemaal, maar de inschatting die ik mij daar dan van maak... Als je dat zou vergelijken met een topchirurg of met een topadvocaat of met een top... Dan denk ik niet dat die mensen eigenlijk met hoe de markt, met betrekking tot auteursrechten, hoe dat allemaal in elkaar zit, dan denk ik niet dat die eigenlijk genoeg verdienen.
Mm-hmm.
Als je echt excelleert in Vlaanderen, dat...
Wordt niet voldoende gewaardeerd.
Dat wordt niet voldoende gewaardeerd. Wat je wel krijgt, is eigenlijk een breed veld van allemaal mensen, zoals ik zelf. Je kunt dat opzoeken op de website van Literatuur Vlaanderen. Ik heb dit jaar of vorig jaar, ik denk, 8.600 euro gekregen. Daarvoor gaat de belastingbetaler geen boterham minder moeten eten. Dus die 8.000 euro, daar ligt het probleem niet.
Het zijn al wel een heleboel boterhammen bij elkaar ondertussen. Er zijn niet allemaal naar...
Nee, maar
eigenlijk, dankzij deze spit is er ook een Vincent van Menen, kan je zo ook zeggen.
Dat is zeker zo, want wij zitten bij dezelfde uitgeverij. En die uitgeverijen die... Lise verkoopt heel veel boeken. Ik verkoop veel minder boeken. Maar zetten mijn boeken in productie. Zo'n dichtbundel, een uitgeverij, maakt daar geen winst op. Tenzij dat iedereen die die podcast nu bekijkt onmiddellijk 10 van die bundels gaat kopen. Dan misschien wel. Maar dat kan alleen maar... De literatuur is altijd een veld geweest waarbij schoonheid belangrijker was dan het cijfermatige. Bij veel van die uitgevers. En veel uitgevers zijn daar ook... over kop aan gegaan, en mecenassen ook. Is het de taak van de overheid om mooie literatuur te ondersteunen? Misschien. Dat is een vraag voor het kerntakendebat met betrekking tot de overheid. Daar kunnen we het een andere keer zeker over hebben. Dan kan ik me daar ook eens goed over op voorbereiden. Maar al bij al denk ik dat de cijfers, dat het 11 miljoen is dat er jaarlijks naar literatuur gaat. En dan gaat dat over het hele pakketje van onderwijs, in scholen, die kleuterdingen, de lezingen voor dingen, tot uitgeverijen die gespecialiseerd materiaal maken dat ook ondersteund moet worden, omdat de marktwerking niet voldoende iets kan zijn. Tot de literaire prijzen zitten daar ook in en zo. Al bij al, eigenlijk is dat een peulenschil.
Ja. Maar het tweede gevaar bij subsidiëring, en ik denk dat we dat in Vlaanderen zeker bij de films hebben gezien, is dat men op de inhoud begint te sturen. Hè? Waarbij je bij het Vlaams Audiovisueel Fonds heel veel films hebt die dan rijkelijk gesponsord worden, maar wel aan bepaalde criteria moeten voldoen. Waardoor kunstenaars zich ook soms gedwongen voelen om in een bepaald stramien te gaan werken. Toneel, theater, idem. Dus vroeger had je de privé-mecenas. Dan was het natuurlijk ook geen goed idee als je voor de chef van Iran werkte om een kritisch werk te maken tegenover de chef van Iran. Maar vandaag heb je dat eigenlijk ook met de overheid. Speelt dat in de literatuur minder? Dat je dat in een bepaalde richting voelt?
Dat speelt zeker ook mee. Omdat om in aanmerking te komen voor een literaire subsidie, moet je eigenlijk een publiek-commerciële connectie aangaan. Want zonder boekcontract bij een uitgeverij, wat een commerciële instelling is, krijg jij geen subsidies. Wat, waarom is dat niet? Ja, natuurlijk omdat anders iedereen subsidie zou kunnen aanvragen. En ze willen eigenlijk een gatekeeper-functie introduceren. En ze laten die dan een beetje over aan de markt. Ze zeggen, ja, als je geen uitvinder kunt vinden, uitgever kunt vinden, dan gaan wij je ook niet subsidiëren. Maar dat zorgt ook voor een zekere sturing. Want als ze... Als het echt alleen maar om hoge kunst zou te doen zijn, zou ik ook ander werk maken, denk ik, dan... Als mijn werk helemaal gesubsidieerd zou zijn, dan zou ik wel ander werk maken dan dat ik maak.
Dat is toch een beetje anders dan bij die films, hè, waarbij, daar heb ik de indruk dat dat minder speelt. Je hebt natuurlijk wel het tax shelter, dus je moet privé-investeerders vinden, zogezegd, die vaak niet weten waar de film over gaat of daar niet in geïnteresseerd zijn. Maar ik heb de indruk dat daar toch veel minder... voorhand gekeken wordt naar, is hier een publiek voor, waarbij men dat dan bij de literatuursubsidies eerder heeft uitbesteed dan die uitgeverijen. Er valt iets voor en tegen te zeggen natuurlijk. Hè?
Ik denk zeker bij films en bij series, die ook, waarbij dat publieke omroep ook vaak mediapartner is, en dat daar heel veel op... Ik ken ook een aantal scenaristen persoonlijk, en die moeten vaak heel veel... snijden in hun plotlijnen of in thematiek. En ja, wiens brood men... wiens, ja, hoe is dat?
Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
Exact.
Zelk als advocaat ken het spreekwoord, ja.
Dus, en dat is ook van alle tijden. Kijk, wat dat betreft, ik ben heel erg geschrokken van die surrealisten die ik zo... uitgebreid heb bestudeerd. De meeste van die publicaties die nu als de grote surrealistische publicaties worden omarmd, waren wel degelijk dingen die tegen de burgerij ingingen, tegen de koning ingingen, tegen de religie ingingen, tegen alles wat normaal was ingingen, en op 120 exemplaren werd gedrukt. Dus in Parijs, in het Franse taalgebied, in de absolute hoofdstad van de cultuur, kregen die ook harme 120, 180 bundeltjes daarvan verkocht. Dus wij moeten ons daar ook geen illusies over maken. Die avant-garde die zal altijd ook blijven bestaan. Of je kunt morgen subsidies afschaffen en waarschijnlijk zal ik ook nog altijd bundeltjes maken. Dat maakt ook mijn rekening niet. En ik denk dat er heel veel kunstenaars zijn die zo werken. Maar het is ook zo, voor literatuur... is dat gemakkelijk, omdat je moet maar schrijven en printen en het is in orde. Je kunt je eigen bundeltjes maken als je films wilt maken, of dansvoorstellingen, ja, dan heb je ruimtes nodig, zalen, heel de processen, heel de machinerie, en daar is natuurlijk geld voor nodig. Ja, dat
en,
is
meer, en daar komt dan ook meer inmenging van. Nu, als we bij de literatuur de uitgevers als gatekeepers gaan aanstellen, die zijn ook aan modegrillen onderhevig natuurlijk. Zeker. En een van de dingen die recent aan het licht kwam, ik denk dat het de bestsellerlist was van de New Yorker of de selectie die zij maken, was dat ze sinds 1990 geen witte cis-hetero man, zoals het dan heet, in de kijker hadden gezet. Ik hou het nu bewust vaak, want de waarde van die lijst is me niet heel duidelijk. We zien ook in de Vlaamse of in de Nederlandstalige literaire kanon dat Jeff Gerards werd uitgegooid. We zien dan, onlangs probeerde men een relletje in de pers te creëren door te zeggen dat mannen echt actief werden geweerd uit literatuur en de poëzie, dingen waar je duidelijk niks van aantrekt. Kunnen we dan zeggen van, ja, Vincent, het bestaan van Vincent van Meenen toont aan het werk, het professioneel bestaan van Vincent van Meenen toont aan dat dat eigenlijk overdreven is, die selectie, of heb je gewoon veel geluk met je uitgever? Het is niet iets, denk ik, dat jij ooit veel van hebt aangetrokken, hè? Van dat man-vrouw invalshoek in de literatuur, of...
Ik heb mij daar... Maar ik ben ook witte cisman. Maar ik heb mij daar... Ik zie natuurlijk wel, er zijn veel... Er zijn veel stemmen, daar is wel wat data rond, maar er wordt ook al heel veel stemmingmakerij rond gedaan. Er zijn wel... Ik ken een aantal auteurs die zich daar echt wel mee bezighouden met te proberen om de canon ook vrouwelijker te maken. En ja, ik denk dat een zo breed mogelijk veld van verschillende stemmen zowel qua etniciteit als geslacht, gender. Maar hoe breder dat dat veld is, hoe beter.
Hebben vrouwen vandaag nog dat ruggensteuntje nodig, denk je? Of andere groepen?
Ik weet niet exact hoe dat de cijfers zitten. Ik denk dat ik ben echt wel voor een divers veld. Ik denk wel dat het als de overheid het haar taak ziet om literatuur te subsidiëren en ze gebruikt daar quota voor, dan ja, dan krijg je dat soort politieke beslissingen. En dat is ook logisch als die daar iets mee willen, maar elke kunstenaar heeft gewoon zijn eigen vrije vrijheid tot creatie, zeker binnen de literatuur. Dus als je het gevoel hebt als auteur dat je werk niet kan worden uitgegeven, dan denk ik dat het nog het gemakkelijkst is als witte cisman om ergens anders een plek te vinden, terwijl dat zou kunnen dat er voor andere groepen dat het minder gemakkelijk is.
Ja. Nu, het speelt misschien in ons taalgebied niet in die mate natuurlijk dat het over de oceaan speelt of zo.
Ik denk dat daar sowieso veel meer speelt. Ik denk dat wij kijken daar wel naar. Ik denk dat we wel, als het gaat over zo mindshare, dat wij veel mindshare van Amerika overnemen, veel conflicten en zo ook overnemen die niet per se hier echt altijd aan de hand zijn. Ik denk dat je daar ook al vaak over hebt opgewonden in
dat we inderdaad conflicten importeren die hier niet
zeker met betrekking tot culturele topics. Ik denk, ja, maar dat is toch een heel andere situatie hier. En de cijfers, ik denk dat Gaia Scooters de beste bron is met betrekking tot cijfers, man, vrouwen.
Een feministische schrijfster.
Dat is een feministische schrijfster die nogal stevige meningen heeft. Ik hou wel van Gaia's meningen en van haar weerwerk. Want het is natuurlijk ook zo, de meeste prijzen zijn jarenlang naar mannen gegaan. En wat zij daar doet, ik bewonder dat wel echt. Ja, voilà. Ik denk eigenlijk dat met betrekking tot de cijfers zou ik naar Gaia kijken. En dan die nonsens die ze hem altijd maar doen met dat kanoniseren en dat herkanoniseren en zo. Dat is zo'n eeuwig proces van de...
Zo, met onze podcast misschien ook eens een kanon
misschien kunnen maken. Misschien kun je ook een kanon maken. Ik denk... maar uiteindelijk, dus voor het maken zelf, maakt dat niet zo heel veel uit. En ik denk ook dat de meeste auteurs daar eigenlijk ook niet echt mee bezig
goed zo.
Zijn.
Nee, dat is goed. Dus witte cis-mannen die toch de neiging, de onweerstaanbare drang voelen om literatuur te plegen,
zijn
niet geremd. Denk niet dat de hele wereld tegen u is.
Nee, ik denk dat niet. Dat is echt een beetje een idee. En laat u daar toch niet door doen, want
maar de rel is ook
veel gezegd, grotere... Ja. Tegenkrachten waartegen je moet werken als je auteur wilt zijn, dan...
Zoals?
Stel je schrijft een boek, dan moet je er al mee omgaan dat iemand die dat boek heel snel heeft gelezen, daar sowieso heel snel een recensie zal over moeten schrijven, dat een aantal media altijd maar zo wat de persberichten overnemen... dat er heel weinig aandacht is vanuit... dat het heel moeilijk is om boeken binnen te krijgen bij de VRT bijvoorbeeld. Dat is allemaal niet zo simpel. Daar zit ook weer publieke omroep, agenda achter. Dat je echt een strategie moet bedenken van hoe ga ik om met mijn sociale media, waardoor dat die mensen mij zien en dat je daar dingen voor moet doen die je niet per se als de kerntaak van je auteurschap ziet. En dat is eigenlijk... waarom ik wel voor subsidies van Literatuur Vlaanderen, waarom dat ik daar eigenlijk wel heel erg voorstander ben, omdat die er wel voor zorgen dat je minder moet bezighouden met het lobbywerk voor je eigen werk en toch wel even... Hey, want stel, dat is dan 3 eenheden. Een eenheid is zogezegd een maandloon dan. Dus 3 eenheden zou dan 3 maanden zijn in het jaar dat je 100% kunt focussen op het schrijven van boeken.
Zonder
die. En als jij 3 maanden... Effectief, als jij 3 maanden in dat jaar ook fulltime schrijft, dan heb je op het einde van het jaar ook wel altijd een roman geschreven. Mm. Dan kun je daar nog een jaar productie in en weer mailen met de uitgeverij over doen en zo. Maar dan kom je wel aan elke 2 jaar een boek. En dat is ook mijn productie. Dus zou ik graag meer subsidie krijgen? Uiteraard.
Mm.
Zou ik graag wat meer lezers hebben? Uiteraard. Lukken beide niet?
Blijft Tompie. Schrijven. Ja.
Ja.
En over dat schrijven gesproken, kan je misschien ook iets lossen over je komende werk of komende projecten? Of hou je dat liefst top secret tot dat...
Ja, dat is moeilijk, omdat...
Of interessevelden, of dingen waar jouw aandacht nu vooral naar uitgaat? Want je bent al op veel domeinen actief
geweest. Ja, ik ben al op veel domeinen
Griekenland,
actief geweest.
We hebben het nu nog niet echt vernoemd. Je bent in Griek, je hebt geschreven.
Ja, ik heb 2 jaar in Griekenland
gewoond. Griekenland financiële crisis als achtergrond.
Ja.
Dus hier komt weer al die interesse en ook know-how van hoe kwamen de Grieken in die situatie terecht? Had je het ook over de drachme afvoeren en de euro invoeren? Wat voor een strop dat heeft betekend voor dat land?
Ja, de Tsipras-Varoufakis-periode. Ja. Toen was ik echt daar en ik heb dat allemaal van heel nabij gezien en kunnen volgen. En dat heeft mij ook wel... Het is ook heel logisch ergens dat er een crypto-boek gekomen is na een Griekenland-boek.
Inderdaad.
Dus
dat is de evolutie van crypto, van veel. En... Ja, toch misschien een tipje van... Gaat het terug... Is er een concreet project momenteel waar je aan het werken bent?
Ik ben wel ergens aan het werken, maar veel meer kan ik daar niet over zeggen dan dat er paarden mee gemoeid zijn.
Ah, paarden. Dus,
paarden. De paarden zijn in Vlaanderen ook altijd wel belangrijk geweest met betrekking tot ondernemerschap.
Mm-hmm.
Er worden altijd heel veel business gedaan met paarden. Paarden is ook nooit erg ver van gokken. Maar
ja,
dat is alles.
Dat is wel heel prikkelend, moet ik zeggen. Wel dan, beste kijkers en luisteraars. Daar is het me nog om Vincent, die dus maar zelden een media optreden
doet,
heel hard te bedanken om af te zakken naar onze podcast. We hopen dat u er wat aan heeft gehad. Ik zou zeggen, zeker lezenswaardig, Vincent van Meenen. Een schrijver, een moderne schrijver, eigentijdse schrijver, die weet waar hij het over heeft. Die trefzeker is, die u niet onberoerd zal laten. En dan zeggen wij graag tot een volgende keer en alles voor de kunst.